In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 3 en 4 van 84. We willen het woord van de Heere gaan openen in de eerste brief van apostel Paulus en die van Korinthe, het eerste hoofdstuk. Vanmiddag de versen 17 tot en met 24. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 24. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 139ste psalm. Het 7e vers, gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Zelfs voor mijn eerste leven stond, ik ben verbazend, voortgebracht. Vers 7 van 139.
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar om die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus den gekruisigde, den Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 1, en dan eigenlijk in het bijzonder vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij, Pieter Baarsem, genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen of ze van hun plaats willen opstaan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Baarsem, moeder Baarsem? Geliefde doopouders, we hebben die tekst gelezen uit het doopsformulier uit Marcus 10. Eens brachten de ouders hun kinderen tot Jezus, want ze verlangden ernaar dat de Heere Jezus hun kind zou aanraken. Ze hadden grote verwachtingen van de Heere Jezus. En daarom wilden ze hun kinderen niet afhouden, niet bij Jezus vandaan houden. Daarin liggen ook lessen. Voor u als ouders, uiteindelijk voor alle ouders in ons midden. Ze brachten die kinderen tot Jezus. Ze waren er dus nog niet. Daar is een afstand tussen God en de mens, een breuk, de aangrijpende werkelijkheid van elk kinderleven, zoals we net ook hebben beleden. Een kind van zichzelf, een kind des toorns, een erfgenaam van Adam. Ik had er maar weer de vraag, beseft u dat? Beseffen wij dat? Uw kind, dat hij van zichzelf God mist. En dat ze uit zichzelf ook niet tot de Heere Jezus kunnen komen. En daarvoor hadden ze nou de hulp en de leiding van die ouders nodig. Nou, eigenlijk zie je dan meteen ook wat dan ook de taak van jullie is als ouders. Natuurlijk, je hebt te zorgen voor kleding, je hebt te zorgen voor eten, voor drinken, allerlei dingen die erbij horen. Maar bovenal heb je ze te leiden tot de Heere Jezus. Je hebt ze aan de hand te nemen en te leiden tot Jezus, die grote kindervriend, de zaligmaker van zondaren. En hoe dan? Dat is maar heel eenvoudig. Door voor ze te bidden en met ze te bidden. Door de Bijbel te openen. Door ze te vertellen wie God is. Ook vanuit de geschiedenissen uit de Bijbel. Door ze te vertellen wie de Heere Jezus Christus is. Door als ze de leeftijd hebben en de mogelijkheid hebben, door ze mee te nemen naar de kerk. Maar ook door bepaalde zonden en ongerechtigheden niet toe te laten in het gezin. Want als je de zonde binnenlaat, leid je uiteindelijk je kinderen alleen maar bij God vandaan. Maar vooral door goed te spreken over de Heere en zijn dienst. Eigenlijk door het leven met de Heere voor te leven. Want wie zijn kinderen wil leiden tot de Heere Jezus, die zal zelf ook moeten uitstralen dat hij ook niet buiten de Heere Jezus kan. En ook zo sterk op hem aangewezen is en hem nodig heeft. En dan valt het op, als we die tekst zouden lezen uit Markus 10, dat die kinderen welkom zijn bij hem. Hij zegt het zelf, laat de kinderen tot mij komen. Dus geen blokkades op de weg naar Christus. De discipelen meenden allerlei blokkades op te moeten leggen, maar hij doet dat niet. En dat blijkt er ook straks uit de doop, waarin de Heere zijn hand genadig, barmhartig en ontfermend uitstrekt over de kleine Pieter. Dat hij hem wil aanraken en zijn naam wil verbinden aan zijn naam. En aan Pieter zijn zorg, zijn liefde en zijn genade wil betonen. En hij belooft alles wat hij, ja wat wij allen nodig hebben op weg naar de eeuwigheid. En breng dan zo uw kind naar de Heere. En kom dan zo met hem naar het doopvont, om het als het ware voor een ogenblik weer terug te leggen in de handen van God. Met dat verlangen dat hij mag worden aangeraakt door de kracht van Gods liefde. En door de werking van de Heilige Geest. En de Heere die is gewillig en bereid om hem, om jullie, om ons allen zijn gunst en zijn genade te betonen. Want dat blijkt als dat doopwater mag worden gesprenkeld op zijn hoofd. En de Heere die geven jullie alles wat nodig is in de opvoeding van jullie kinderen, om zo een leidsman, een leidsvrouw te mogen zijn naar de Heere Jezus Christus. En om daar te komen met je kind en met jezelf dus, om het leven in hem te mogen vinden. De Heere zegenen jullie en geven alles wat jullie nodig hebben. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening willen we staande toezingen uit de 134e psalm, het 3e vers. Dus nu eerst vers 5 van 105 en straks vers 3 van 134. Pieter Baarsen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij, Pieter Baarsen, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus leven. En vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, ter voorbereiding op de prediking uit de 51ste psalm, psalm 51... En daarvan de versen 2 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaat zal rein zijn en genezen. 2 en 4 van 51. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vers 11 van 118, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, gebruik jij je verstand wel eens? Gebruikt u uw verstand ook goed? Ja, natuurlijk, zo zeg je. Dat is me toch geleerd. En de jongere zegt, ik ga elke dag naar school. Ik leer elke dag nieuwe dingen. En ik probeer me zo te ontwikkelen. Want wie wijs is, komt ver. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Ja, natuurlijk. Je hebt je verstand te gebruiken. Je hebt er niet voor niks gekregen. En daarom moet je ook geen domme dingen gaan doen. Moet je eerst nadenken voordat je wat doet. En is het ook verstandig om goed te gaan leren. En je best te doen op school. En daarin ook te proberen verder je te ontwikkelen. En als ouders is het ook jullie opdracht. En je hebt daar ook net ja op gezegd. Om uw kinderen, als ze gekomen zijn tot hun verstand, ook in de leer van de kerk te onderwijzen. En toch hoop ik dat jij in een bepaald opzicht je verstand niet gebruikt. En hoop ik dat uw kinderen in een bepaald opzicht hun verstand niet zullen gebruiken. Waarom? Omdat God de wijsheid van deze wereld dwaas heeft gemaakt. Want echte wijsheid vind je ook niet in de collegezaal, maar wel in de kerkzaal. Want daar hoor je van hem die de opperste wijsheid is. En daar krijg je onderwijs van die hoogste leraar die wijs kan maken tot zaligheid. Want wat geen filosoof, geen religieus denker, geen ingenieur of geen professor heeft kunnen bedenken, dat vinden we nou in de Bijbel. Daar biedt God de oplossing voor een eeuwenoud probleem, het kwaad van de zonde. En daar lezen we hoe God de wereldvrede oplost. Door zijn zoon te zenden naar een wereld verloren in schuld. En hem deed hangen aan het vervloekte kruishout van Golgotha. De reinste waanzin volgens de wereld. De hoogste wijsheid van God. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het woord des kruises. Drie gedachten. In de eerste plaats preekstof. In de tweede plaats splijtstof. En in de derde plaats springstof. Het woord des kruises. Preekstof. Splijtstof. Springstof. Het evangelie van Jezus Christus schuurt. De prediking van Gods woord ontmaskert en legt bloot. Want waar het woord van God open gaat, jaagt het oordeel schrik aan. Het woord zet immers een mens klem. Het evangelie, het goede nieuws aangaande Jezus Christus, botst namelijk met ons menselijk hart en met ons menselijk brein. Ja, dat blijkt er ook keer op keer in ons moderne Westen. De wereldwijze mens die wil er niks van weten. En die zit niet te wachten op Gods woord. Plato, Seneca, Aristoteles, Nietzsche, Erasmus. Dat zijn de mannen en hun werken die worden nageplozen. Mensen van naam en van faam. Daar kun je wat van leren. Daar heb je wat aan in dit leven. Maar zo klinkt, dat geldt toch niet voor Gods woord. Godsdienst is toch iets achterlijks. En alleen voor domme, twijfelende mensen. Zo wordt er dan gezegd. Mensen met weinig verstand. Wie wat meer verstand heeft, die houdt toch alleen maar datgene voor waar wat wetenschappelijk onderbouwd is. En die laat zich toch niet leiden door een boek van een paar duizend jaar oud, die ook nog is geschreven in de context van een primitieve samenleving. Zo wordt er over Gods woord gesproken in het moderne Westen. Maar ook in het Korinthe, in de dagen van Paulus, wilden ze al niet weten van het evangelie. Het was een wereldstad, de derde van grootte in die tijd. Veel inwoners, zo'n 700.000. Multicultureel, met vele uitgaansgelegenheden en een bruisend cultureel leven. Het ontbrak er niet aan filosofen, aan schilders en aan beeldhouwers. En vele Griekse goden werden er vereerd in Korinthe. En elke god had er zijn eigen tempel. We hoorden vorige week van het Handelingen 18 dat er ook voor het Joodse deel van de samenleving dat daar de synagoge was. Je mocht daar zijn zoals je was. Je werd geaccepteerd om wie je bent. Echt een open stad. Liberaal, tolerant, met vrijheid van die vele godsdiensten, religies. En het was daarmee eigenlijk een hele moderne stad. Een stad die ook niet onderdeed voor steden zoals wij die vandaag de dag kennen. Maar toen Paulus daar kwam met het evangelie, werd hij niet met open armen ontvangen. Het evangelie van Jezus Christus wordt trouwens nergens met open armen ontvangen. Je hoeft niet te rekenen op applaus. Want waar Gods woord open gaat, is het voor de natuurlijke mens geen feest der herkenning. Wie dat wel denkt, die ziet iets wezenlijks over het hoofd. En wie anders meent, die is blind voor de werkelijkheid van ons menselijk bestaan. Want alhoewel het goed nieuws is, stijgt alles van binnen tegen dat evangelie. Maar wat is dat dan voor een boodschap die zoveel verzet gaat oproepen? Wat is dat dan voor een preekstof van Paulus dat dit contrasteert met ons menselijk hart? Wat bracht Paulus daar dan? We lezen het in onze tekst, het woord des kruises. Paulus bracht in Korinthe het evangelie van het kruis. Het kruis van Jezus Christus. U en jullie kunnen zien dat hij daar vier keer over spreekt in dit eerste hoofdstuk, in het begin van deze brief. In vers 17... opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. In vers 18, het woord des kruises. In vers 23, Christus de gekruisigde. En in hoofdstuk 2, vers 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Meer heeft hij dus niet te vertellen aan de Korintiërs. Minder mag trouwens ook niet. Maar waarom botst dat woord van het kruis nou met ons menselijk hart? Wat maakt dat kruis nou voor iets bijzonders? En voor iets storends en iets stuitends? Het kruis is immers een paal die is neergezet in de aarde. En een andere paal werd er tegenaan geslagen. Zo'n kruis lijkt toch helemaal niet bijzonder. Niet interessant. Alleen zij die in de dagen van Paulus een grote misdaad hadden gedaan, die werden er aangeslagen. Maar als brave Hendrik krijg je toch niet met dat kruis te maken. Toch? Of toch wel? Want het bepaalt de boodschap van Paulus. Het vat zijn prediking samen. Het vormde zijn preekstof, ook in Korinthe. Het kruis bepaalt de stof voor de prediking. Ja, een heel bijzonder kruis. Het is immers het kruis van Christus. Vers 17. Het kruis waar Christus aan is geslagen. Het kruis waaraan Christus heeft gehangen. Het kruis waaraan Christus heeft geleden. Het kruis waar Christus lichaam aan openscheurde. Het kruis waar de Heere Jezus aan hing toen hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het kruis waaraan hij hing toen Jezus de geest gaf. Dat kruis van Christus, dat botst met mijn hart. Dat irriteert me. Ja, dat woord des kruises dat in de kerk gebracht moet worden, dat komt wel aan. Want het kruis van Christus, dat veroordeelt mij. Dat kruis moest er komen vanwege onze zonde. Dat kruis spreekt dus van zonde, uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Zonden van bedrijf, zonden van nalatigheid. En dat woord des kruises, dat wijst u aan als zondaar. En het woord des kruises ontmaskert jou als zondares. Het kruis brengt onze verdorvenheid en onze verlorenheid aan het licht. Het kruis wijst mij op de ernst van de zonde. En het kruis leert mij dat God de zonde ernstig neemt. Het kruis leert mij dat God de zonde niet door de vingers ziet. Het kruis maakt duidelijk wie God is in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid. Het kruis bepaalt mij bij het heilige recht van God. Er moet voor de zonde worden betaald. De toorn van God moet worden gedragen. De vloek van God moet worden weggenomen. En ziet u, dat woord des kruises, dat kruis, dat leert mij, dat zegt mij, dat verkondigt mij dat ik voor God niet kan bestaan. Dat kruis veroordeelt mij in mijn zonde. En in mijn ongerechtigheid. Het kruis toont mij mijn faillissement, mijn verlorenheid voor God. Het kruis laat niets van de mens heel. Maar het is wel het kruis van Christus. Dat kruis dat spreekt van het werk van de gekruisigde. Van datgene wat er is gebeurd op Golgotha. Dat kruis wijst op het bloed dat daar heeft gevloeid. waar dat doopwater net ook naartoe wees. Dat kruis leert dat Christus een vloek is geworden en het oordeel van God heeft gedragen. Dat kruis van Christus spreekt dus wat hij heeft gedaan voor zondaren. Dat hij voor hen is gegaan naar dat kruis. En dat hij op hun plaats is gaan staan. Dat kruis van Christus spreekt van zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat hij voor goddelozen aan het kruis is gegaan. Dat hij voor vijanden zijn leven heeft gegeven. Dat hij voor zondaren zich liet nagelen aan het vervloekte kruishout. En dat hij daar hing aan dat kruis in zijn gewilligheid om zondaren met God te verzoenen. En hoort u, dat woord des kruises leert mij dat er voor reddeloze en radeloze zondaren zaligheid mogelijk is. Het kruis zegt me dat er vergeving is in het bloed van Jezus de gekruisigde voor al mijn ongerechtigheden. En het kruis leert me dat het bloed van Jezus reinigt van al mijn zonden. En dat kruis mocht Paulus hoog oprichten in Korinthe. Zo kwam hij daar en hij mocht Christus uittekenen, hij mocht Christus uitschilderen als de gekruisigde. Hij nam zijn hoorders in gedachten mee naar Golgotha en hij plaatste hen voor dat kruis. En ze zagen als het ware dat lichaam van de Heere Jezus waaruit het bloed ook vloeide. Hoe zijn kleding van zijn lichaam werd gerukt. En hoe hij naakt aan het kruis werd geslagen. Ze kregen voor ogen geschilderd hoe zijn handen en zijn voeten aan dat kruis werden vastgenageld. En ze zagen hoe zijn lichaam bevlekt werd door het bloed en het vuil. En zo heeft Paulus dat woord des kruises opgericht, verkondigd in die wereldstad Korinthe. Dat was een preekstof, maar dan blijkt het tegelijk ook splijtstof te zijn. Onze tweede gedachte. Wat kon Paulus daar nu dat woord kwijt? Was er nou belangstelling onder de Korintiërs voor dat woord des kruises? Nee. Zowel bij de Joden als bij de Grieken, bij de heidenen, stuitte de prediking van Paulus op tegenstand. Bij alle verschillen zijn de mensen daarin één. Zullen conservatief zijn of progressief, religieus of atheïst, moraalridders of vrijbuiters, allemaal willen ze niet weten van het woord des kruises. Kijk maar vers 23. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. De Joden, en daar kwam Paulus als eerste in die synagoge van Korinthe, die ergerden zich aan die prediking van Paulus. Voor hen was die prediking een ergernis. Letterlijk staat er een scandalon. Dat wil zeggen een schandaal. De prediking van Paulus was in hun oren schandalig. Nou, wat is nou schandalig? Maar jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen. Stel je voor dat iemand jou zwart maakt. Dat iemand lelijke woorden over jou vertelt en van alles over jou de wereld inbrengt. Nou, dat is toch schandalig als dat over jou wordt gezegd. Nou, over die Joden in Korinthe viel toch eigenlijk niets schandaligs te zeggen. Ze waren de afstammelingen van Abraham. Ze leefden keurig naar de wet. Ze hielden Gods geboden. Ze deden ijverig hun best om zo trouw mogelijk naar de inzettingen van God te handelen en te wandelen. En ze deden heel goed hun best om zichzelf verdienstelijk te maken voor God. Ze kenden ook het woord. Ze wisten ook van die bepaling die er staat in het boek Deuteronomium, dat een die aan het kruis hangt, een door God vervloekte is. En nu komt Paulus tot hen, die afstammelingen van Abraham, komt hij met dat woord des kruises. En daarin zegt hij dat er niets van hen deugt. Zet hij een streep door al hun werken. En hij trekt heel dat netjes opgebouwde steigerwerk van goede werken, ijverige inspanning en serieus zijn, trekt hij omver. En hij zet ze weg als zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. Maar zou het dan niet gaan stijgen? Schandalig toch wat Paulus zegt. Schandalig wat hij van hen durft te zeggen. Ze doen zo hun best. Ze zijn zo serieus. En dan te moeten horen dat ze daarmee geen millimeter dichter bij God komen. Schandalig. Voelt u in uw eigen hart al iets van die ergernis? Want de Jood in Korinthe wilde niet weten van het woord des kruises. Maar een godsdienstig mens op Urk wil er ook niet van weten. Als we het elkaar moeten aanzeggen, en als het u verkondigd moet worden van Gods wegen, dat u met al uw werken geen millimeter dichter bij God komt, dan gaat het stijgeren van binnen. Als ik u kom zeggen dat u met al uw zuchten en al je klagen en al uw smeken uzelf niet verdienstelijk kunt maken voor God. Ja, zelfs nog sterker, als ik u moet aanzeggen dat u een hypocriet bent, een vormendienaar, en dat je godsdienst helemaal niets voorstelt. En dat al die vermeende eigen gerechtigheden niets anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Dat roept verzet op. Dat geeft ergernis. Dat vindt u schandalig. En dat wil u niet horen. Want u wil liever gestaafd en gesterkt worden in uw godsdienstig bezig zijn. Een aai over de bol krijgen dat u goed bezig bent. Een complimentje ontvangen dat u zo trouw bent. En een pluimpje dat je zo goed je best doet. Want is dat niet ons hart? Dat wij het liefste een godsdienst willen zonder het kruis van Christus. Want het woord des kruises zet u er buiten. En dat kruis veroordeelt u. Dat kruis vernedert ons. Want die vloek die Jezus de gekruisigde had verdiend, had ontvangen, heb ik nou verdiend. En ik moet vergaan onder die toorn van God. En dat kruis vernedert nou de mens op het allerdiepst. En daarom zijn we er een vijand van. En ergen we ons eraan. En vinden wij het een schandalige boodschap. O ja, we weten dat mooi te brengen. En nog te verpakken met vrome woorden ook. Van ja, je moet wel eerst heel wat kennen en heel wat hebben meegemaakt. En dan vinden we het eigenlijk maar schandalig als onder de prediking al onze werken onderuit worden gehaald. Want we willen zelf nog zo graag wat doen. En we willen zelf nog zo graag wat betekenen. En we willen zelf nog zo graag wat aanbrengen. En het kruis vormt dan ook een struikelblok voor de Jood. En het kruis vormt nog steeds een struikelblok voor allen die zalig willen worden uit de werken der wet in plaats van door het geloof. En voor een in zichzelf godsdienstig mens geeft het kruis van Christus alleen maar ergernis. Waarom? Paulus zegt het in een andere brief. Omdat zij de zaligheid zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Maar het is nog niet alleen de vrome Jood die zich ergert aan het woord des kruises. Ook de Griek wil er niet van weten. En de Grieken een dwaasheid. Het is voor de Griek, voor de heiden is het dus een dwaasheid. En het woord dwaasheid komt een aantal keren terug in dit gedeelte. We zien het staan in vers 18. Dwaasheid, het komt terug in vers 20. Als het gaat om deze wereld niet dwaas gemaakt. De dwaasheid der prediking in 21. Vers 23, de Grieken een dwaasheid. In vers 25, het dwaze gods. En in vers 27, het dwaze der wereld. Het is niet voor niks dat Paulus daarover spreekt tot die Korintiërs, want in Korintiërs zochten ze naar Sophia, naar wijsheid. Wijsheid die van beneden komt. Wijsheid die opkomt uit ons brein. Ze waren daarmee bezig. Ze hadden in Korinthe zelfs beroepsredenaars. Mensen die entreegeld vroegen, zodat anderen naar hun toespraken konden luisteren. Ze hielden een vlammend betoog. Een pakkende reden. En daar hielden ze van in Korinthe. Ze vonden het mooi als daar een redenaar was. Die de mensen kon bespelen. En die het publiek van begin tot eind ook kon boeien. De mensen moesten in gedachten worden meegenomen. Het gevoel moest worden aangesproken. En zulke sprekers waren er in Korinthe. Paulus was niet zo. We hopen dat de volgende keer nog wel te horen vanuit hoofdstuk 2. Maar in Korinthe waren ze ervan overtuigd, menselijke wijsheid helpt hen vooruit. Als je gezonde verstand maar gebruikt, kom je verder. Nou, dat is toch ook herkenbaar. De menselijke kennis, de menselijke wijsheid die ook vandaag de dag de norm is in de wereld. Dat zien we toch in alles om ons heen, dat het menselijk verstand het einde is van alle tegenspraak. Als we iets niet kunnen verklaren, of iets niet kunnen beredeneren, dan is het niet waar. En die wetenschap ontwikkelt zich nog steeds razendsnel. Op medisch terrein, op technisch terrein, op economisch gebied. En ons verstand is de norm, en deze wereld is de horizon. En alles draait uiteindelijk om het leven in deze wereld. Een leven voor het hier en nu. En als dan dat woord des kruises klinkt, klinkt dat als dwaasheid. Het kruisevangelie dat voor de moderne mens de reinste waanzin is. Wie de wijsheid van de wereld als hoogste goed heeft uitgekozen, en het menselijk verstand als hoogste norm, die kan niets beginnen met dat kruis van Christus. Want dat kruisevangelie is onlogisch. Te gek voor woorden. Dat je gered wordt door iemand die de dood is ingegaan. Die heeft geleden en is gestorven. Het is belachelijk toch om vol te houden dat je zalig kan worden doordat iemand anders voor je is gestorven. In het menselijk brein is geen plaats voor het kruis. Redding door de dood van een gekruisigde gaat tegen ons verstand in. En dan ook nog dat die gekruisigde 3 dagen later is opgestaan uit de dood. Kan toch niet waar zijn? Dat is toch iets doms, iets dwaas, iets achterhaals. En meewarig schudt de wereldwijze mens het hoofd over zulke dwaasheid. En voor menigeen is het verstand een sta in de weg om het woord des kruises te geloven. De denker, de wetenschapper, de geleerde vindt dat kruisevangelie maar onzin. Bukken, buigen, minder worden, dat is zoiets belachelijks. Je moet jezelf ontplooien en je moet jezelf gaan ontwikkelen. En daarom hebben ze niets op met het woord des kruises, omdat dat kruis een mens veroordeelt. En zo is voor de man van de wereld Jezus de gekruisigde dwaasheid. En is voor de Jood, de godsdienstige mens, Jezus de gekruisigde een ergernis. Maar daarmee roep je wel het oordeel over je af, zegt Paulus. Want het woord des kruises is degene die verloren gaan dwaasheid. Die bezig zijn verloren te gaan. Die het kruis afwijst is onderweg naar het eeuwige verderf. Je kan denken dat je goed bezig bent, de vrome Jood. En je kan denken dat je verstand hebt, dat je wijs bent, de Griek. Maar zolang jij je ellende nog niet ziet, niet buigt voor God, en als een dwaze de toevlucht hebt genomen tot het kruis van de Heer Jezus Christus, dan ben je bezig om verloren te gaan. Dat zou pas dwaas zijn. Geef al je eigen gerechtigheid er nou eens op. En erken dan nou eens je eigen dwaasheid. En zoek toch die opperste wijsheid te kennen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Springstof. Want ja, diezelfde mens die zo hoog opgeeft van zijn wijsheid, die mens heeft nog nooit een oplossing kunnen vinden voor het grote vraagstuk in deze wereld. Het vraagstuk van de zonde, waar alle ellende en al het kwaad uit voortkomt. Daar weet de moderne mens met al zijn verstand en al zijn wetenschap niet mee om te gaan. Die zogenaamde miljoenen jaren van evolutie hebben die mens ook nog niet beter gemaakt. Die mens is nog net zo slecht en nog net zo verdorven als vroeger. Trouwens, het arsenaal aan chemische wapens en de inzet van chemische wapens, die tonen toch wel aan dat die zogenaamde wijze mens zo dwaas is. En de vele conflicten die er zijn in de wereld, de uitbuitingen, de afslachtingen, de corruptie, de mishandelingen, die geven toch nog niet bepaald de indruk dat het met het verstand van de mens wel goed zit. Al weten mensen misschien heel veel, als het gaat om die vragen, is een mens zo dwaas. Daar weet je geen antwoord op te vinden. In een collegezaal is op het probleem van het kwaad nog nooit een sluitend antwoord gekomen. En in geen laboratorium is daar een geneesmiddel voor ontdekt. Hoe wijs ook, hoeveel kennis ook, het vraagstuk van de zonde kan de meest wijze mens niet oplossen. God heeft daarvoor de oplossing gevonden. In zijn Zoon, aan het kruis, door het bloed. Al staat het haaks op het denken van de wereld. En is het wijsheid in de ogen en oren, is het dwaasheid in de ogen en oren van de wereld. Maar het is Gods wijsheid waarmee hij alle wijsheid van de wereld, vers 21, dwaas maakt. Dat is nou dat woord des kruises. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Een kracht Gods. In het Grieks staat daarvoor het woordje dynamis. Ons woord dynamiet is ervan afgeleid.
Dynamiet wat een springstof is. Wat gebruikt wordt om iets te exploderen. Waarmee je zelfs bunkers omver kunt blazen.
Dynamiet wat krachtig is. Wat alles openbarst wat in de buurt ligt.
Een springstof waardoor zelfs beton uit zijn voegen wordt getild.
Zo is dat nou met het woord des kruises. De boodschap van de gekruisigde Christus heeft de uitwerking van dynamiet.
Wij hebben onze bunkers opgezet. Bunkers van verzet en van vijandschap. Bunkers waarin we ons hebben teruggetrokken voor God. En ons hart is als een blok beton dat zich heeft afgekeerd van God.
Maar nu werkt dat woord des kruises door de werking van Gods geest als dynamiet, als springstof.
En het bevat een kracht die niet is tegen te houden.
Het tilt de voegen op van ons levenshuis. En het blaast de fundamenten van ons zondaars bestaan op.
Als het woord des kruises toegepast door Gods geest, dan blaast het de vrome, hoogmoedige mens helemaal omver. En het werpt alles wat nog recht overeind staat op de grond. Het heeft een geweldige kracht om alle tegenstand tegen God te verbreken.
Als je hart van beton is, dat woord des kruises is als een explosie. Dat hart opblaast.
En de kracht is zo groot dat een eigen gerechtigd en eigen wijs mens aan de grond komt.
Pijnlijk. Ja, want de Heilige Geest, die schudt wakker.
De Heilige Geest overtuigt van zonde.
En hij ontmaskert de mens.
Hij wijst de zonden aan in uw leven. En hij stelt u ook schuldig voor God.
De Heilige Geest doet je zien in de spiegel van de wet, opdat je gaat verstaan dat je hebt gezondigd tegen een goeddoend God.
Die prediking veroordeelt je. Het laat niets van je heel.
En je beseft wat je hebt aangedaan door tegen God op te staan.
Hoe kan ik ooit met God in het reine komen?
Als je ziet dat al je vermeende eigen gerechtigheden niets meer zijn dan een wegwerpelijk kleed.
En dat je daaraan wordt ontdekt dat je dwaas bent.
Maar dan krijgt de prediking ook ineens een hele andere klank.
Wat je eerst maar dwaas vond en waar je je schouders over ophaalde, wordt nou een blijde boodschap. Want in het woord des kruises, dat je veroordeelt en dat je neerslaat, mag je ook horen van vrede, verzoening, verlossing, vergeving. Vrede door het bloed van Jezus, de gekruisigde.
Dat kruis, dat krijgt dan een wondere bekoring en pracht.
Waar je eerst helemaal niet zag in Jezus de gekruisigde, dan raakt je hart nou op hem aangewezen.
En terwijl je verstaat, midden in de dood te liggen,
in de grootste nood van je zondaarsbestaan, krijg je oog voor Jezus de gekruisigde en opgestane.
En u ziet de ruimte in hem om zalig te worden.
En het verzet breekt.
En je vlucht met al je nood en al je ellende tot Jezus de gekruisigde.
Om te ontdekken dat in dat woord des kruises nu zoveel kracht ligt.
Het opent de weg in het hart naar de gekruisigde zelf.
Waar er eerst geen plaats was voor Jezus, komt daar nu plaats. En waar je eerst aan hem ergerde en stoorde, krijgt hij nou zoveel aantrekkingskracht. Dat kruis van Christus dat krachtig is tot verzoening van de zonde. Tot doding van de zonde in je leven. Maar ook tot vernieuwing van je leven. Het is toch onder dat woord des kruises, ook vanmiddag weer, dat het bloed van Jezus de gekruisigde de gemeente indrupt. Wat vindt u nou van dat kruis? Of beter gezegd, wat dunkt u van Jezus, de gekruisigde en de opgestane? Bent u al bij het kruis geweest? Met dat pak van uw zonde? En uw kind van God in ons midden? Wanneer was het de laatste keer dat je bij dat kruis bent geweest? Dat je daar op hem hebt mogen zien. Weet u het nog? Toen had u aan de Heere Jezus helemaal genoeg. En al uw schuld mocht u er kwijtraken. En al je zaligheid mocht je in hem vinden. Het was de beste plaats waar je in je leven ooit bent geweest. En in zijn kruisdood zag u de grond voor uw behoud. En welke kracht ging er niet uit van Jezus de gekruisigde. O, leef dan toch uit die kracht van het woord des kruises. Kracht tot vergeving en tot vernieuwing. En blijf dan toch hopen, leunen en steunen op Jezus de gekruisigde. Ik hoor iemand zeggen, dat is het laatste. Maar ik ben daar nog nooit geweest. Nou, waarom dan niet? Wat ergert je nou aan dat kruis? Waarom is het jou nou een dwaasheid? U weet het niet? Oh, ik wel. Want bij het kruis gaat een mens verloren. En dat is hetgeen wat u niet wil. U wilt niet verloren gaan. U wilt uw vrome nette pak aanhouden. En niet uitgekleed worden als een naakte, arme, ellendige, schuldige zondaar. Maar weet dan. Dan bent u wel bezig om verloren te gaan. Voor eeuwig. Hoe werp je dan met al je nood voor hem neer? En juist als je in jezelf zo de zwakheid waarneemt. En juist als je in jezelf de kracht mist om de zonden te doden. Ja, wijs de Heere dan ook maar op je voorhoofd. Want je bent immers gedoopt in de naam van Jezus. Hij heeft toegezegd te willen reinigen. In zijn dierbaar bloed. En de werking van Gods geest die u verbindt aan Christus. Is je daarin toegezegd. O, erken dan toch je eigen dwaasheid. Heere, hier is zo'n dwaze. Maak mij toch wijs. Doe mij hem kennen. Die opperste wijsheid. Als je zo jezelf als dwaze hebt leren kennen, ontdek je de ware wijsheid in Christus de gekruisigde. Die Christus, die een kracht Gods is en de wijsheid Gods. En daarin ligt het behoud, in Jezus, de gekruisigde en opgestane. En dan pas heb je echt gezond verstand. Als je met jouw dwaasheid aan de voet van het kruis bent terechtgekomen. En in Jezus Christus je wijsheid en je kracht Gods hebt mogen ontvangen. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, tot verbazing der beschouwers, we zien het, maar doorgronden het niet, hoe u in uw hoogste wijsheid juist dat woord des kruises hebt gegeven als een kracht Gods tot behoud. Heere, we erkennen u. Onze dwaasheid, onze onkunde, dat wij niets weten en van nature geen verstand hebben van u. En in verwondering zien we op uw wijsheid, dat u het goed hebt geacht, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. O Heere, werk het geloof. Vermeerder het geloof op dat Christus in ons leven alles mag zijn. We danken u zo voor uw woord, hoorbaar en zichtbaar. We bidden u voor deze doopouders, voor hun familie. We dragen hen en u de Heere op. We vragen u om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Gedenk ons. Waar we ook naartoe gaan, waar we onze voetstappen ook zetten en wat er ook van ons wordt gevraagd. En leer ons om in alles te leven tot eer van uw naam, ziende op Jezus de gekruisigde, in wiens naam we u dat mogen vragen en die we mogen eren en bidden en verheerlijken. Geef toch van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 145e psalm. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Vers 2 van 145. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.